Psalm 82. Daar staat een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes, hij oordeelt in het midden der goden. Hoe lang zult gij lieden onrecht oordelen en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela. Doet recht de armen en de wees, rechtvaardig de verdrukte en de armen. Verlost de armen en de behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand. Zij weten niet en verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis, dies wankelen alle fundamenten der aarde. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten. Nochtans zult gij sterven als een mens en als een van de vorsten zult gij vallen. Sta op, o God, oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natiën. Tot zover. Ik kan me voorstellen dat als u de psalm voor het eerst leest, dat u er geen touw aan vast kunt knopen, het spreekwoordelijke touw, uiteraard. Dat is inderdaad wel voorspelbaar, toch blijkt er over het algemeen een aardige sleutel te zijn, zal ik dan maar zeggen, tot het verstaan van de psalmen. Ik zeg het natuurlijk wel vaak en ik zeg het ook nu. De psalmen in het algemeen zijn psalmen die liederen die spreken over de Heer Jezus in de eerste plaats, op een of andere wijze. En dat vindt u natuurlijk in deze psalm ook terug, vooral in het laatste vers, waar gezegd wordt dat hij alle natiën bezit. Dat slaat uiteraard gewoon op de Messias, dat kan natuurlijk niet missen. Dat is het eerste, psalmen spreken over de Heer Jezus Christus. Dat is ook het hoogste, de hoogste toepassing daarvan. Vervolgens is het altijd zo dat de psalm in de eerste plaats wordt toegepast op het gelovig overblijfsel uit Israël. Vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, niet alleen op de Heer Jezus Christus, de gelovige, maar daarmee wordt hij natuurlijk ook toegepast op allen die in Christus zijn en deel aan zijn leven en zijn zegeningen gekregen hebben, is ook zeer voor de hand liggend. En verder is het zo dat dan de psalmen vervolgens ook kunnen toegepast worden en moeten toegepast worden op de gemeente in onze dagen, om de eenvoudige reden dat gemeentelijke waarheden en de waarheden van onze bedeling in het algemeen nou eenmaal verborgen zijn in de waarheden die betrekking hebben op het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is ook een vast principe. Als over het overblijfsel, de gelovige minderheid van Israël gesproken wordt, dan wordt daarbij altijd tegelijkertijd ook gesproken over de positie van de gemeente op een of andere wijze. Met als gevolg dat door deze toch al drie verschillende toepassingen eigenlijk de woordkeus zodanig is dat niet meteen begrepen wordt waar de psalm nou eigenlijk over gaat. Zo is het nou eenmaal. Het betekent dat de woordkeus zo breed is dat die op de verschillende omstandigheden kan worden toegepast. Op verschillende personen dus, maar ook bovendien in verschillende tijden. Maar in elk geval staat vast dat de psalmen spreken over Christus, en dat is hier natuurlijk ook de sleutel tot deze psalm. Daarna is er nog een ander belangrijk hulpmiddel wat kan helpen bij het verstaan van de psalmen. Vooral bij de kortere psalmen ligt dat zeer voor de hand. Dat is namelijk te zien hoe de psalmen zijn opgebouwd. Ik geloof dat ik niet zo lang geleden hier gesproken heb, of over psalm 61 of over psalm 62, dat weet ik niet meer. Ik dacht psalm 61. En ik meen me te herinneren dat ik toen ook meteen aan het begin van de bijeenkomst een overzicht heb gegeven van de opbouw, de structuur van zo'n psalm. Want het aardige is natuurlijk dat liederen, en daar horen de psalmen natuurlijk toe, dat liederen of gedichten in het algemeen gewoonlijk en van oudsher werden opgebouwd volgens een bepaalde structuur, een bepaald schema. Nou heb ik vroeger op school niet zo goed opgelet, behalve dan op de zondagsschool zoals je gemerkt hebt. Maar daarna niet zo erg goed meer. Maar ik kan me alleen nog herinneren dat we moesten leren wat een sonnet voor een ding was. Dat waren in ieder geval twee coupletten van vier regels en twee coupletten van drie regels in een bepaalde volgorde. En de inhoud was daar dan ook nog een beetje mee bij betrokken. Maar in ieder geval is me bijgebleven dat van oudsher gedichten inderdaad volgens een bepaalde vorm worden opgebouwd. Oftewel in een bepaalde vorm worden gegoten. Als men nou die vorm kent, heeft men meteen een soort wegwijzer in het geheel. Nou bestaan er verschillende vormen, vooral ook wat betreft de psalmen, maar deze vorm, de vorm van deze psalm, is de meest eenvoudige vorm die er is, behalve dan van gewoon recht toe, recht uit praten, maar dat is nauwelijks een vorm te noemen. De meest eenvoudige vorm die we in de Bijbel tegenkomen, niet alleen in de psalmen en andere dichterlijke boeken, maar ook in andere delen van de schrift, is die van de introversie, waarbij als vanzelf door de opbouw van het geheel de nadruk gelegd wordt op het midden. Vandaar ook de naam introversie betekent zoveel als dat naar het midden gewezen wordt. En dat is bij deze psalm ook zo. In het algemeen is het zo dat, bij een introversie het eerste deel overeenkomt met het laatste. En het tweede deel komt overeen met het één na laatste. En het derde deel komt overeen met het twee na laatste. En zo kun je dus zelf de plaatjes kleuren. Het verhaal zelf afmaken bedoel ik. Zo blijft dat. En in het midden krijgen we dan een gedeelte wat min of meer op zichzelf staat. En dat het naar binnen wijst, dat duiden wij meestal zo aan, dat we de delen van de psalm dan volgens die structuur onder elkaar zetten, waarbij dan het eerste deel en het laatste deel op dezelfde verticale lijn komen te staan. En voor het tweede en ene laatste deel springen we dan een eindje in, dan komt dat ook onder elkaar. En het derde en tweede laatste deel komt weer onder elkaar enzovoort. En dan krijgen we zelf een pijl te zien, zo'n structuur krijg je dan, naar het midden. Nou, die structuur zal ik je aan het begin geven, want daarna, als we die structuur hebben, daarna is het dan eenvoudig om inderdaad de overeenkomende delen, die immers niet naast elkaar staan, om de overeenkomende delen van de psalm naast elkaar te zetten in de bespreking. En dat is ook zonder meer de bedoeling van zo'n structuur. In het algemeen, als je een introversie hebt, betekent dat er een bepaalde opbouw is, vanaf het begin naar een hoogtepunt, en van dat hoogtepunt gaat hij dan weer dezelfde weg terug, maar dan wel naar het eind, uiteraard. Hè? Daar komt het op neer. Wordt op het oude onderwerp teruggekomen, zodat alle waarheden die genoemd zijn, nog een keer langskomen, maar dan in de omgekeerde volgorde. En omdat alle dingen dan twee keer genoemd worden, zetten we ze gewoon naast elkaar en bespreken het ook zo. De enige moeilijkheid in het hele verhaal is slechts deze. Je moet dan wel eerst de structuur kennen en ontdekt hebben. En dat kan problemen opleveren. Ik hoop vanmiddag niet, want ik zal hem u meteen doorgeven. En ik heb hem ook niet van mezelf, zeg ik er ook maar eerlijk bij. Maar moeilijk is je niet en u zult hem achteraf vanzelf herkennen, ook in dit schriftgedeelte. Nee, dat is de Companion Bible dit keer natuurlijk. Ja, zit er dik in, hè. En dat is ook inderdaad het geval, want we krijgen dan eerst aanhef van vers 1, een psalm van David. De aanhef laat ik even buiten beschouwing, maar die kun je rustig meenemen. Vers 1, waar staat: God staat in de vergadering Godes, hij oordeelt in het midden der goden. Dat is het eerste deel en het komt overeen met vers 8, waar hetzelfde staat: sta op, o God. Want het gaat immers erom dat God staat in vers 1. En in vers 8 staat: sta op, o God. Oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natiën. En de overeenkomst tussen vers 1 en vers 8 is dus dat God zou staan om te oordelen. Daar komt het op neer. En vers 1 zegt: hij oordeelt in het midden der goden. En vers 8 zegt dat hij het aardrijk oordeelt en daarmee ook de natiën aan zich onderwerpt. Dat is precies dezelfde gedachte uiteraard. We komen straks nog even op terug, maar we gaan meteen even door om die structuur af te maken. Het tweede deel van de psalm is namelijk vers 2 tot en met 4, waarin degenen die op het moment de aarde oordelen, de machthebbers op aarde zal ik maar zeggen, ervan worden beschuldigd dat ze dat verkeerd doen. Ze worden daarin terecht gewezen. Men zou dat gedeelte een terechtwijzing kunnen noemen. Een terechtwijzing namelijk van de oversten der aarde, of hoe dat maar heten mag. Dat is vers 2 tot en met 4. Hoe lang zult gij die de onrecht oordelen en het aangezicht der goddelozen aannemen? En vers 3 en 4 zegt dan wat eraan verkeerd is en hoe het wel zou moeten. Dus vers 2 tot en met 4. En daar tegenover staat vers 6 en 7, waar dezezelfde oversten der aarde worden toegesproken en wordt gezegd: gij zijt weliswaar goden en gij zijt weliswaar zonen van de Allerhoogste, maar, oftewel nochtans, maar gij zult sterven als mens en als een van de vorsten zult gij vallen. Dat wil zeggen dat het die de oversten der aarde, de wereld of de aarde, op onrechtmatige wijze oordelen en dus regeren, en zij zelf zullen vervolgens rechtvaardig geoordeeld worden door de Allerhoogste, staat er. En zo horen vers 2 tot en met 4 en vers 6 en 7 bij elkaar, het tweede en het ene laatste deel van de psalm. Daarna hebben we nog het middelste deel. Dus het derde deel en het tweede en laatste deel vinden we namelijk samen in vers 5. Vers 5 valt in twee delen uiteen, waarover het oordeel van die die overst in der aarde gesproken wordt. Van hen wordt namelijk gezegd, zij weten niet en verstaan niet. En dat is het derde deel van de psalm dus. Zij weten niet en verstaan niet. En daarmee wordt gezegd wat zij niet hebben. Het is een negatieve uitspraak dus, vanwege het niet. En het tweede en laatste deel van de psalm, is de, en wat er dus mee overeenkomt, is de rest van dat vers. Namelijk, daar staat wat ze wel doen. Zij wandelen steeds in duisternis, dies wankelen alle fundamenten der aarde. En daarmee is de hele psalm gekarakteriseerd. Er wordt dus gezegd, God regeert dan wel zal regeren, en degenen die nu de aarde regeren doen het ten onrechte en zullen geoordeeld worden. En dan nog een stapje verder, een volgende verticale lijn verder, staat er dan hoe het is met die lui die nu de aarde regeren. Zij weten niet en ze verstaan niet. En wat ze wel doen is wandelen in duisternis en de fundamenten der aarde brengen zij aan het wankelen. Nou, daar gaat het maar om. Met andere woorden, wat de oversten der aarde doen, is wandelen in duisternis. En daarmee zetten ze de hele wereld als het ware op de kop. Bijna letterlijk zou ik zeggen. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar uiteindelijk zal God zelf, de Allerhoogste, die in het eerste vers en in het laatste genoemd wordt, niet alleen de aarde, alle naties aan zich onderwerpen, maar ook de oversten der aarde uit onze dagen. Zodat u meteen nu ziet dat deze psalm een profetie is die pas in de toekomst werkelijk vervuld zal worden. Want het is nog niet gebeurd. De beschrijving die hier gegeven wordt past namelijk volledig niet slechts op de dagen van Asaf, die deze psalm schreef, maar het past zeer zeker ook op onze dagen, en zelfs in bijzondere mate, want dat blijkt uit het laatste vers. En dan begin ik maar met de bespreking van de psalm zelf. Er staat namelijk in vers 1, God staat in de vergadering Godes, in de vergadering van God betekent dat, waarbij de term vergadering dezelfde betekenis heeft als de nieuwtestamentische uitdrukking gemeente. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar een verzameling van mensen, maar het is een verzameling van hen die belast zijn met de rechtspraak. Het woord gemeente heeft in feite dezelfde betekenis eigenlijk. Niet alleen een verzameling van mensen die bij elkaar horen, maar letterlijk betekent dan zoveel als de uitgeroepenen. Het Hebreeuwse woord betekent dat trouwens ook. Het Griekse zowel als het Hebreeuwse woord. De uitgeroepenen. Degene die uit het volk geroepen worden. En wij kennen dat verschijnsel nog, ik geloof niet in Nederland, maar wel daarbuiten, in België in elk geval, en in de Verenigde Staten is het heel bekend. Namelijk de zogenaamde jury. Die uit het volk geroepen wordt. Mensen worden aangewezen, bij elkaar gezet, verzameld. Soms mogen ze ook niet eens meer naar buiten voordat de hele rechtszaak achter de rug is. Worden bij elkaar gezet, soms in de kamer opgesloten. Tot de witte rook uit de schoorsteen komt, vrees ik. Of was dat wat anders? Nou ja, maar zoiets. Totdat ze namelijk een uitspraak gedaan hebben. En over zo'n vergadering gaat het. De God staat. En het staan heeft dan de betekenis van God heeft een positie. God heeft een positie. God staat is een functie. Hè? Te midden van deze jury, zal ik dan maar zeggen. Te midden van de vergadering van God. En in die positie is hem het oordeel gegeven. Het oordeel wat hij uitoefent. En die positie heeft hij te midden van, en dus ook samen met, de goden. Nou kun je natuurlijk daarbij meteen denken aan Job, de eerste verse, boek Job, de eerste verse. Waar ook zo'n soort situatie beschreven wordt. Waar in de hemel een vergadering belegd is en waar bepaalde zaken besproken worden. Waar de zonen gods verzameld worden rondom de troon van God, waar enig overleg gepleegd wordt, wat dan ook. Dat zal wel een tamelijk plastische voorstelling van zaken zijn, maar niettemin een zeer duidelijke, en daar gaat het maar om. Dus we doen er niks aan af. Zo gebeurt dat kennelijk op een of andere wijze. En men zou dus kunnen zeggen dat deze goden die hier genoemd worden in Psalm 82 vers 1... dezelfde zijn als de zonen gods in, ik meen zelfs het eerste vers, of anders het tweede vers van het boek Job. Dat zou ook wel kunnen. Maar het eigenaardig is dat later datzelfde woord goden in vers 6 gebruikt wordt en dan kennelijk niet wordt toegepast op deze hemelse wezens, maar op feitelijk aardse wezens, want er staat erbij, hè? Er staat, gij zult sterven als mens. Zodat de betekenis van de term goden meteen aangevuld wordt met een vraagteken. We weten het nou niet zeker meer, maar dat is nou juist het aardige, dat vinden we uit deze psalm wel, wat het betekent. zeker als we enige aanhalingen uit deze psalm volgen, met name in het Nieuwe Testament. De term God en ook het meervoud goden heeft namelijk in wezen, dat wil zeggen van oorsprong, de betekenis van iemand die sterk is, de krachtige, de machtige, iemand aan wie de macht gegeven is. Maar dat kan een heleboel zijn natuurlijk. Het zal duidelijk zijn dat de macht toekomt aan hem die wij gewoonlijk aanduiden als God. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar je kunt natuurlijk ook andersom zeggen, iedereen aan wie macht gegeven is, iedereen die verantwoordelijkheid draagt, wordt als God aangeduid. Nou is dat wel een beetje erg breed toegepast. Maar als je het woord vertaalt met de machtige of een onmachtige, dan is er verder geen enkel probleem natuurlijk. Dan kun je lezen, hij staat in de vergadering Godes en hij oordeelt in het midden van de machtigen. En er wordt echt in het midden gelaten wie dat zijn. Het woord God is natuurlijk lang niet zo absoluut. Bovendien zitten we met een ander probleem. Het woord God wordt in het meervoud gebruikt, dat, terwijl wij in de Bijbel leren dat er maar één God is. Hoewel er goden zijn. Is dat niet 1 Korinthe 8 of 1 Korinthe 9 daaromtrent? Waar het gaat om het vlees wat aan de afgoden geofferd is. En dan zegt Paulus, dat maakt niks uit, want wij kennen toch maar één God. Hoewel er vele goden zijn. Welk hoofdstuk is het?
1 Korinthe 8 vers
5. 1 Korinthe 8 vers 5, dank u wel. Dat wil zeggen dat daar de afgoden, en dat zijn niet eens de zonen Gods of iets dergelijks, of zo, of de engelen, of hoe ze maar heten mogen. Het zijn zelfs geen gevallen engelen, want de goden, in de zin van afgoden, zijn demonen. En dan is het goed beschouwd, zijn die lui nog minder dan een mens. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar zo is het wel. Ze hebben een andere hoedanigheid, maar verder stelt het niet zoveel voor. Maar ze worden door de mens tot God gemaakt. En daarom worden ze als goden aangeduid. Niet zozeer omdat ze het werkelijk zijn, maar omdat er hele volkstammen zijn, zal ik maar zeggen, die hen wel als zodanig erkennen. En daar gaat het maar om. Het begrip goden dus is een algemene term in het meervoud die nooit gebruikt kan worden ter aanduiding van God, de schepper. Want dan zou het niet in het meervoud kunnen staan. Dat betekent dat zodra het woord God in het meervoud staat, het meteen een lagere toepassing krijgt. Niet betekenis, dat kun je zo niet goed zeggen. Maar wel een lagere toepassing krijgt dan wanneer het in het enkelvoud staat en de aanduiding is van de God, de schepper van hemel en aarde. En daar gaat het maar om. Ik kom daar later nog wel op terug, want het is nou nog even niet aan de orde. Ik haal het wel aan bij vers 6. Waar het om gaat is dat in vers 1 staat, God staat in de vergadering Godes en hij oordeelt in het midden der goden. Dan zult u zeggen, nou ja, dat is dan ongeveer dezelfde beschrijving als in Job 1 vers 1. Dus daar is niks bijzonders mee, is vanzelfsprekend. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. En het is ook niet de beschrijving van de situatie zoals hij altijd was en altijd ook zal zijn. Dat blijkt weliswaar niet uit dit vers, maar het blijkt wel uit het parallelle vers. En daarmee bedoel ik vers 8, het laatste vers dus. Want daar staat niet dat God staat, maar er wordt God opgeroepen om op te staan. Waarna wij, wanneer wij geneigd zijn de Bijbel op wiskundige wijze te lezen, een probleem hebben. Want de vraag is nou, staat hij nou of moet hij nog opstaan? Want in vers 1 staat hij en in vers 8 moet hij nog opstaan. En nou is de vraag, hoe zit dat? Nou, dat is heel eenvoudig. Want het staan in vers 1 heeft kennelijk de betekenis van, God heeft die positie daar, het komt hem toe, hij kan dat doen, hij zou dat ook moeten doen, enzovoorts. Maar het probleem is, maar dat blijkt ook uit vers 2, 3 en 4 en daarna ook uit vers 6 en 7, maar in ieder geval uit vers 2, 3 en 4 blijkt dat God dat toch niet doet. Dat wil zeggen, er staat in vers 1, hij oordeelt in het midden der goden, maar wanneer dan wel? Over welke tijd gaat dat dan? En als we deze uitspraak van vers 1 dan leggen naast andere uitspraken met name van het Nieuwe Testament, dan wordt het al helemaal problematisch, omdat in het Nieuwe Testament juist uitdrukkelijk staat dat God niet oordeelt. Nee, het staat nog veel meer in het Nieuwe Testament staat, zelfs in Johannes 6, 5. Johannes 5, dat God het niet doet. En in plaats daarvan heeft hij al het oordeel gegeven aan de zoon. En nou is dus de vraag, doet hij het dan? En het antwoord is, nee, nee, en nog eens nee. Hij doet het niet. Nee, ik vroeg niet, zal hij het doen? De vraag is in tegenwoordigheid, doet hij het? En het antwoord is nee. En nou hoef ik niet in het Nieuwe Testament te blijven, maar kan ik gewoon weer naar het Oude, namelijk naar de bekende Psalm 2. Doet hij het al? Nou, Psalm 2 leg ik er dan even naast voor alle duidelijkheid. Dan hebben we hem onder ogen. Voor mij is het altijd belangrijk, want dan brandt het in mijn geheugen, weet je wel, hè? Als de foto afgedrukt wordt, kan ik het ook weer vinden later, hè? Psalm 2, waar staat in vers 6? Ik toch, God spreekt, hè, en zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Het is ten onrechte vertaald met gezalfd. Hoe dat gekomen is, weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit natuurlijk. Het is gewoon een fout. Het moet zijn, ik toch heb mijn koning gesteld. Dat betekent weliswaar dat hij gezalfd is, hoor, maar dat blijkt uit vers 2. Het is verder niet aan de orde. Maar het woord gesteld staat hier en dat betekent dat hij neergezet is. God heeft namelijk zijn koning neergezet. Zijn koning staat dus in de zin van, die heeft een positie als koning ontvangen. Maar als we daarna vers 8 lezen, dan zegt God tot de door hem gestelde, neergezette koning, hij zegt, eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En daar hebben we precies een illustratie van wat Psalm 82 vers 1 en 8 zeggen, namelijk dat de Messias, de Heer Jezus Christus, weliswaar gesteld is tot koning en dus staat hij, maar het wachten er is erop dat hij ook daadwerkelijk en actief een oordeel brengt over het aardrijk. Ik gebruik met opzet dan de term uit Psalm 82. Het wachten is erop dat hij een oordeel brengt over het aardrijk. Over de hele aarde. Want dat doet hij nog niet. Het is weliswaar zo dat ook in de tegenwoordige tijd sprake is van oordeel Gods. Maar dat is niet een actief, maar een passief oordeel. Hè? Dat is het oordeel dat het licht weliswaar in de wereld was, maar uit de wereld verdwenen is. En de wereld wandelt dus in duisternis. En dat het een oordeel is, dat komt omdat je er het woordje weer of opnieuw bij zou moeten zeggen. Namelijk de wereld is weer in duisternis. Het licht is namelijk weer weggegaan. En aangezien God zich actief uit de wereld heeft teruggetrokken, dat is een activiteit van God, hè, aangezien Christus de wereld verlaten heeft, blijft de wereld dus achter in duisternis. En dat wordt inderdaad beschreven als oordeel. En u vindt dat terug in het bekende gedeelte van Johannes 3. Weet u wel? Dan gaat het over het licht der wereld en over de zoon die door God gesteld is aan zijn rechterhand. Want God heeft zijn zoon verhoogd en die verhoogde zoon gegeven, net als in de tijden verhoogde slang. Johannes 3, vers 14, 15 en 16 enzovoorts. En de bedoeling is dat wij in de verhoogde Christus eeuwig leven zouden ontvangen. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En daarna staat er dat degene die gelooft weliswaar eeuwig leven heeft, maar dat degene die niet gelooft onder het oordeel is. En dan staat er meteen, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld was, maar dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dus is de wereld weer in duisternis. Maar dat is een passief oordeel van God. In de zin van God doet niets. Maar het actieve oordeel van God in de zin van God gaat oordeel brengen. Dat komt pas in de toekomst en dan spreken wij uiteraard over zijn wederkomst. Het opmerkelijk is bovendien dat deze Psalm 82 niet alleen dan aansluit bij Psalm 2. Waar eerst de koning gesteld is, maar waarbij de koning blijft wachten tot het moment waarin hij werkelijk zal eisen en de aarde en wat het maar wezen mag, de volkeren, aan zich zal onderwerpen. Maar het komt ook overeen natuurlijk met de andere psalm die ernaast hoort. Dat zou ook kunnen. Dat is de derde in mijn reeks altijd. Ik begin altijd bij psalm 2 en dan kom ik bij psalm 110 en daarna ook bij psalm 8. Maar meestal heb ik die voor het argument niet meer nodig, dus ik laat hem maar liggen meestal. Hè? Maar het is een goede illustratie, dat is waar. Maar Psalm 110, daar vinden we dan, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En de gedachte is dan deze, dat die positie, let op dat ik niet zeg het zitten, maar dat die positie aan de rechterhand Gods overeenkomt met ik toch heb mijn koning gesteld. Neergezet betekent dat in dat geval. Een plaats gegeven aan mijn rechterhand. Maar daar zit hij. En feitelijk is het zo dat het dat hij daar zit in afwachting van dat hij zal opstaan. En als hij zal opstaan en dus actief worden, want zit is passief. Maar als hij zal opstaan en actief worden, dan zal dat zijn om het oordeel te brengen in de eerste plaats over Israël, het land Israël. En vervolgens over de volkeren. En ook dat, en dat is het precies ook wat we hier in Psalm 82 tegenkomen. Namelijk, God staat in de vergadering Godes. Dat die God die daar genoemd wordt, is uiteraard gewoon de Messias. Want hij oordeelt en de Vader heeft nou eenmaal al het oordeel aan de Zoon gegeven. En de Zoon is God. Dus als hier God staat, dan wordt daar niettemin de Zoon mee bedoeld. Die nou eenmaal God is. Ja, moet eens luisteren. Het heeft weinig zin om de Jehova's getuigen te beschuldigen van dat ze de godheid van de Heer Jezus Christus niet ontkennen. Als wij niet bereid zijn, bij gelegenheid als er het woord God staat, te concluderen dat het gaat over de Heer Jezus. Als we dat namelijk niet willen zien, wat voor zin heeft het dan om tegen anderen te zeggen dat hij in de fout gaat door de godheid van Christus niet te erkennen? Dat betekent toch op zijn minst dat de Heer Jezus ook als God wordt aangeduid. En dat veel op schriftplaats illustreren dat ook heel duidelijk. Maar we zouden dat in deze ook moeten terugvinden. Heel gewoon omdat er staat, God staat en hij oordeelt. Maar de Vader, zegt Johannes 5, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus is het de Zoon die oordeelt. En als later in Openbaring daar de troon staat van waaraf het oordeel komt, dan wordt er gezegd wie erop zit, namelijk het Lam. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. En als de Heer wederkomt en de volkeren aan zich zal onderwerpen, niet op de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar daarvoor, dan zit hij op de troon zijner heerlijkheid, dan zit daar de koning en die koning is niet alleen zoon des mensen, maar ook inderdaad de zoon van God en dus God en dus ook mens. En beide dingen komen zelfs in deze psalm aan de orde. En voordat ik het vergeet, want het kan wezen dat ik het vergeet, zeg ik er nu nog even erbij. Deze God hier, die in de vergadering Goden staat, is uiteraard Christus. En de reden waarom hij als God ook wordt aangeduid, is natuurlijk gewoon in de eerste plaats omdat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dan is hij dus kennelijk God. Maar er is nog een andere, want het zal blijken, daar kom ik straks hopelijk wel uitgebreider op terug. Het zal blijken dat de term goden hier in het meervoud, in ditzelfde vers en daarna ook in vers 6, in niet alleen maar de aanduiding is van de machtigen, degene die verantwoordelijkheid dragen, de vorsten van het land, of hoe het maar heten mag, maar in het bijzonder is het de aanduiding van de priesters. Ik zal je dat zo laten zien. Maar is het waar? Ja. Het is een bijzondere aanduiding van de priesters, want dat blijkt uit andere plaatsen waar deze psalm ook wordt aangehaald en waar de uitdrukking gebruikt wordt. Maar als dat zo is, als dat goden, dat opvallende woord in deze toepassing, in deze psalm, de aanduiding is van priesters, dan ligt het voor de hand natuurlijk om het woord God in vers 1 en het woord God in vers 8, want daar komt het alleen voor, in het enkelvoud. Verder heet hij de Allerhoogste of iets dergelijks. Hè. Maar het ligt voor de hand te concluderen dat het woord God in vers 1, zowel als in vers 8, ook in het bijzonder de betekenis meekrijgt van de priester. En aangezien het de Allerhoogste God is, is het uiteraard de Allerhoogste priester en dus de Hoge Priester. En aangezien het Christus is, is hij de Hoge Priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zijn we weer terug in Psalm 110. En dat wou ik maar zeggen. Want Psalm 110 zegt niet alleen, zit aan mijn rechterhand, maar ook, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat de Heer Jezus Christus in zijn positie aan de rechterhand Gods op de troon, aan wie al het oordeel gegeven is, die is tegelijkertijd ook hoge priester. En dat is de reden waarom deze woorden hier naast elkaar staan. Die God, die een positie ontvangen heeft aan de rechterhand Gods, dat is dus Christus, maar die kennelijk nog zit en pas in de toekomst zal opstaan, omdat hij daartoe wordt opgeroepen in vers 8. Die God, die dus aan de rechterhand God zit, die Christus, is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En terwijl het woord hier niet expliciet, letterlijk, gebruikt wordt, komen we toch tot die conclusie uit vergelijking met andere schriftgedeelten. En dat is het opmerkelijke, maar dat heb ik ook vaker gezegd. Over Christus wordt alleen als hoge priester gesproken, letterlijk, in de Hebreeënbrief. En verder alleen in Psalm 110, die ene tekst. Verder absoluut nergens. Maar het neemt niet weg dat met name in het Johannesevangelie, wat ik nu al een paar keer geciteerd heb, dat met name in het Johannes-evangelie eigenlijk over niks anders gesproken wordt dan over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Weliswaar vooruitgrijpend, hè, vooruitziend naar wie hij zou zijn, maar niettemin zijn hoge priesterlijke functie en taak wordt daar uitgebreid omschreven, zijn positie aan de rechterhand Gods wordt er uitgebreid omschreven, enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat juist ook het hoge priesterlijk gebed gevonden wordt in, zo noemen wij dat dan, in Johannes 17, maar het woord hoge priester wordt in dat verband niet, absoluut niet gebruikt. Zijn functie wordt daar omschreven. Want het punt is natuurlijk dat Christus niet als de koning, maar wel uitdrukkelijk als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek een verborgenheid is. Want er is maar één tijd in de hele menselijke geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis, waarin Christus weliswaar koning is, maar waarin hij dat koningschap niet praktiseert, maar waarin hij wel degelijk zijn hoge priesterschap praktiseert. Oftewel, wij kennen juist in onze bedeling, want die tijd is dat, wij kennen juist in onze bedeling de Heer op de troon, terwijl hij toch niet primair als koning wordt aangeduid, hoewel hij dat is, maar hij wordt aangeduid als de hoge priester van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat juist in onze bedeling daar de nadruk op komt te liggen, en dat zal ook een van de doelstellingen zijn van deze tegenwoordige bedeling. Want als je het anders zegt, dan is het dit. Het doel of het kenmerk van deze bedeling is de heerschappij van de genade. Maar dat is precies hetzelfde als te zeggen dat de hoge priester koning is. Dan heerst, hij is koning, dan heerst de genade. Want genade komt uiteraard dan van de hoge priester. Die immers verzoening doet voor het volk enzovoorts. Nou, maar aangezien deze bedeling en al wat daarmee samenhangt een verborgenheid is, en juist de verborgenheid is, zelfs de grote verborgenheid is van het Oude Testament, moeten we verwachten dat die waarheden weliswaar in het Oude Testament gevonden worden, maar dan moet je wel zoeken. En dat is precies wat we nou natuurlijk doen. De psalm onderzoeken, en dan staat er God, maar we weten nou dat het feitelijk het gewicht heeft van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want die is gesteld, hier vertaald met staan in vers 1 van Psalm 82, die is gesteld aan de rechterhand Gods en op de troon. Maar als beschreven wordt hoe hij die positie inneemt, dan heet het in Psalm 110, hij zit. En dus wordt hij in Psalm 82 opgeroepen om op te staan. Sta op, o God, oordeel het aardrijk. En dat is ook wat hij zal doen, maar dat is nog steeds toekomst. Nou, er zijn nog vele parallelteksten te noemen, zeker in de psalmen, want eigenlijk hebben alle gebeden in de psalmen, en dat zijn er nogal wat hoor, alle gebeden in de psalmen hebben eigenlijk diezelfde strekking. Namelijk, er is een God in de hemel, men hoort hem weliswaar niet, men ziet hem niet, maar we hebben over hem gehoord en we wachten erop dat hij inderdaad zijn macht in deze wereld zal doen gelden. En diezelfde God wordt opgeroepen om vanuit zijn paleis, heet dat hè, in de berijming geloof ik, hè, om inderdaad vanuit de hemel zich kenbaar te maken aan de aarde, om de aarde aan zich te onderwerpen en om eindelijk, aan het eind betekent dat, hè, om aan het eind eindelijk recht te doen. En dat is ook precies wat in de laatste bedeling zal gebeuren. En de bede van vers 8, sta op, o God, oordeel het aardrijk, is eigenlijk dus precies hetzelfde als uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het is precies hetzelfde. Hij is koning in de hemel, het koninkrijk bestaat dus wel, het is alleen hier nog niet. En dus is het gebed, uw koninkrijk komen. Maar als het koninkrijk wel bestaat, maar hier niet is, dan praten we inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. En dan kennen we God, namelijk Christus, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus de betekenis van het woord God in zowel vers 1 als vers 8. In vers 8 staat dan, sta op, o God. Zal ik nog eens een zijlijn bewandelen? In de toekomst zal hij opstaan. Staat dat ook ergens? Dat is een moeilijke. Wat dacht hij van Daniël 12? Vers 1. Of twee. Nee, daar heeft hij een andere naam. Maar ja, hij heeft er meer dan 100, dus hè, daarna ben ik de tel kwijtgeraakt. Dus wat maakt het uit? Daar heet hij Michael. Met een vraagteken erachter eigenlijk. Michael, vraagteken. Wie is als God? Vraagteken. Wie is degene die als God is? is de vraag. En voor ons ligt het antwoord meteen voor op de lip. Namelijk, er is er maar één die als God is. En dat is uiteraard Christus. En die is bovendien een engel. De engel Gods, de engel des Heeren, de engel des Verbonds, of hoe het maar heten mag. Hij is zelfs de engel die voor Gods aangezicht heen en gezonden zou worden. Maar die is nog moeilijker, maar die hebben we het afgelopen week besproken. Kortom, Michael, hè, is een beeld van de Heer Jezus, een uitdrukking van de Heer Jezus, of een, hoe moet ik het zeggen, als er over Michael gesproken wordt, wordt er over de Heer Jezus als de Zoon van David gesproken, namelijk die vorst die voor uw volk staat, staat er, hè, de man, degene die verantwoordelijk is voor het volk Israël, de hoogste machthebber van Israël, nou, ik ken er maar één, dat is de Heer Jezus Christus en die is God. En tussen de Heer en God staat heus niet een engel onder de naam Michael. En tussen de Heer Jezus en Israël staat ook niet een engel onder de naam Michael. Want de Heer Jezus is gewoon de Zoon van David, de lijnrechte erfgenaam van de troon. De mens ook. Hoezo? Wat zou er tussen zitten? Kortom, wie is als God zal opstaan. Degene die als God is zal opstaan in de toekomst. En dat spreekt dan vervolgens over de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. En daarna over de verlossing van Israël. Dat staat er ook. Te 10 dagen zal uw volk verlost worden, staat erbij. Daniël 12. En als het volk verlost wordt, dan komt dat omdat God recht doet, oftewel oordeelt. En wel via de Zoon. En dat is dan ook de strekking van vers 8. Een vers dus dat wijst op gebeurtenissen in de toekomst. Dan betekent het tegelijkertijd dat de psalm dan in bijzondere mate beschrijving geeft, hè, van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer Jezus Christus op de troon gesteld is, officieel die positie heeft ontvangen, maar waarin hij nog slechts zit, waarin hij nog niet eist, waarin hij nog niet is opgestaan. Wel uit de dood natuurlijk, maar dat bedoel ik niet. Hè? Maar hij is nog niet opgestaan om zijn volk te verlossen. Dan denken we toch weer eerst aan Israël en daarna de volkeren aan zich te onderwerpen. Maar er staat in vers 8 door, sta op, o God, oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natieën. En zo zal het gebeuren dat inderdaad eerst Israël, want als u mij vraagt is dat aardrijk in de eerste plaats Israël. Maar het zal gebeuren dat eerst Israël geoordeeld zal worden en dus aan Christus zal worden onderworpen en daarna ook alle andere volkeren. Maar het gebeurt pas na de dagen waarin wij leven, onze tegenwoordige bedeling. En de versen 2 tot en met 7 beschrijven de situatie van onze tegenwoordige wereld. Daar staat dan ook in vers 2, hoe lang zult gij lieden onrecht oordelen? En onrecht betekent zoveel als ten onrechte, hè? Hoe lang zult gij ten onrechte oordelen? Oordelen niet door recht te handhaven, maar juist door onrecht toe te passen. En waaruit dat onrechtmatig of onrechtvaardig oordelen bestaat, of waaruit dat ten onrechte oordelen bestaat, zegt gewoon de tweede zin van dat vers. Want het begint weliswaar met en, maar lees maar gewoon namelijk, hè. Namelijk, hoe lang zult gij het aangezicht der goddelozen aannemen? Want niet de goddelozen zouden aangenomen moeten worden. Maar de godzaligen, om een gelijksoortig woord te gebruiken. Eigenlijk is het zo dat het woord wat vertaald is met goddelozen zoveel betekent als de wettelozen. Er is wel meer verwarring over, maar dat is eigenlijk wat het betekent. Eigenlijk betekent het gewoon degene die niet onderwezen zijn. Want wet is onderwijs, zoals je hopelijk inmiddels weet. Hè? De wet van Archimedes, weet u wel, de onderwijzing van Archimedes is dat. Hè? Ga ik nog niet meer op in, daar heb ik al eens veel te uitgebreid bij stilgestaan. Hè? Maar de wettelozen zijn degene die geen onderwijs hebben ontvangen. En als men geen onderwijs heeft ontvangen, heeft men geen woord ontvangen. En geen licht, en dus meer speciaal, men heeft het woord van God niet ontvangen. En dat is de betekenis van de uitdrukking vertaald met goddelozen. De vertaling is dus een beetje scheef getrokken naar één kant. Maar het is natuurlijk terecht. Als men geen onderwijs, oftewel niet Gods wet heeft ontvangen, hè, als men Gods onderwijs, Gods wet niet heeft ontvangen, dan heeft men dus inderdaad ook God niet ontvangen. En de vertaling met goddelozen is dus niet zo vreemd. Goddelozen zijn immers degenen die God niet hebben, en ze hebben God niet omdat ze zijn woord niet hebben. Maar de term zelf heeft in algemeen de betekenis van de wettelozen, in de zin van degene die niet onderwezen zijn, degene die geen kennis hebben. En kennis is dan uiteraard kennis van het woord van God. En daarmee van God zelf. Maar wat er staat is dus dat het onrechtvaardig oordelen bestaat uit het aannemen, het voortrekken betekent dat dan, hè, van de goddelozen. Zij worden voorgetrokken, ze worden behandeld alsof die het recht aan hun kant hebben. Dat hebben ze uiteraard niet, want ze kennen het recht niet eens en ze willen het niet weten. Iemand die immers het woord van God en daarmee het recht niet kent, kan onmogelijk gerechtvaardigd worden. Dat is een onmogelijke zaak. Maar het is wel wat in de wereld gebeurt en dat is wat hier beschreven staat. Daarna komen we bij het woordje Sela. En ik ben geneigd dat Sela niet te trekken bij de voorafgaande zin, zoals hier gebeurd is in de vertaling, in de versindeling. Maar ik ben geneigd het te zetten bij vers 3. Want de gedachte is natuurlijk dat in vers 3 recht gedaan zal worden aan de armen en de wees enzovoorts. Maar het zal duidelijk zijn dat waar dit gesproken wordt tot en over Israël, deze dingen pas vervuld zullen worden, te beginnen bij Sela. Nee, te beginnen bij Petra. Sela is Petra en Petra is die plaats in de woestijn haar van God bereid voor Israël, omdat Israël daar in de dagen, althans het gelovige overblijfsel van Israël, daar in de dagen van de grote verdrukking bewaard zal worden. Ik weet wel dat het in deze psalm niet al te nadrukkelijk naar voren komt, maar er zijn er toch bij waarin dat wel erg duidelijk is. Maar ik bewaar het me weer voor een andere keer. Maar de gedachte is inderdaad dat men kijk, je kunt ook anders lezen. Je kunt Sela lezen aan het eind van vers 2. De vertalers hebben het daarbij gezet. Nou, doen wij dat een keer. Dan staat er, hoe lang zult gelieden onrecht oordelen en het aangezicht van goddeloos aannemen? Vraagteken. Antwoord. Tot Sela. Want als ik de term heel nauwkeurig zou moeten verklaren, moet ik zeggen dat wat vertaald is met Sela eigenlijk betekent tot Sela of te Sela of in Sela of een of ander voorzetsel ervoor. Nou, hoe lang? Wel, tot Sela. Oftewel, tot Petra. Israël zal dat doen. Israël zal onrecht oordelen en het aangezicht van goddelozen aannemen totdat het komt in Sela. Totdat het komt ook bij de rots, want zo is het natuurlijk ook gewoon te vertalen. Sela is Petra en beide woorden, zowel het Hebreeuwse Sela als het Griekse Petra, betekenen natuurlijk gewoon een rots, steen. De rotssteen wordt het ook wel vertaald. Dus tot hoe lang? Tot aan Sela. Maar het verandert niks aan wat ik eerder zei. Namelijk of je dat nou zet aan het eind van vers 2 of aan het begin van vers 3, maakt weinig uit, dacht ik. Want je kunt ook lezen, vanaf Sela zal men recht doen aan de armen en de wees en zal men de verdrukte en de armen rechtvaardigen enzovoorts. Want dat Sela is hier de overgang tussen de negatieve situatie zoals beschreven in vers 2 en de positieve situatie zoals die zou moeten zijn en beschreven wordt in vers 3. En het zal duidelijk zijn dat juist de verzameling van Israël, het verzamelen van Israël in Petra of na Petra, de grote ommekeer zal zijn in de geschiedenis van Israël. Nou, dieper kan ik daar niet op ingaan, want de rest behoort natuurlijk tot echt alleen en uitsluitend de profetieën. Dat moet nou maar even duidelijk zijn. Slotverrekening, als u het nou niet weet, dan hebt u toch in het verleden altijd dat Sela overgeslagen. Dan kunnen we het nou ook wel even doen, nog één keer, hè. Komen we later op terug. Ja. Ik weet dat iemand zei, ik was laatst ergens en daar werd een psalm voorgelezen na het eten. Toen lazen ze Sela hardop. Er was iemand die helemaal niet wist wat het betekende. Een kerkelijk iemand. Ze lazen het hardop. Waaruit ik maar weer de conclusie getrokken heb dat het dus kennelijk ongebruikelijk was. Men slaat het schijnbaar over bij het lezen. Ik weet het niet, ik heb er geen verstand van. Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Ik heb in die kringen helemaal geen connecties, dus ik weet het niet. Maar het schijnt dat als men het leest dat men gewoon Sela overslaat. Nou ja, dat is dat niet zo erg als Israël het maar niet doet, denk ik dan maar, hè, in de toekomst. Want juist dat Sela is het grote keerpunt in de geschiedenis. Soms denk ik, ja, Maar ik heb van die rare gedachten altijd. Soms denk ik, het kruis, dat is eigenlijk het grootste keerpunt in de geschiedenis. De dood en opstanding van Christus. En dat slaat men ook maar al te graag over. Ook in de prediking, zal ik maar zeggen. En toch, daar draait het om, bijna letterlijk. Om deze dingen. Omkering in de heilsgeschiedenis was de dood en opstanding van Christus. En de grote omkering, de enige echte grote omkering in de geschiedenis van Israël, in de zin van het volk, is die van Petra. Waar het als het ware begraven zal worden in de rotsgraven. Nou, in de rotsen of in de spelonken of holen die daar zijn. Maar naar Bijbelse norm zijn die te beschouwen als graven. Waarna Israël vervolgens uit die graven weer opgebracht zal worden. Staat er per slotverrekening ook letterlijk. Ik zal u uit die graven doen opkomen, o Ami. Niet lo Ami. O Ami staat er in het Nederlands. Hè. O mijn volk. Uit Ezekiel, 37. En als je dat letterlijk neemt, betekent het inderdaad dat het uit Petra, uit de spelonk zal uitkomen. Zoals eens de Heere Jezus en zoals eens ook Lazarus. Nou, dat komt nog een paar keer in de Bijbel voor. Maar daar zullen we het nou ook niet verder over hebben. Tot zover dan Sela. Dan gaan we verder met vers 3. Doet recht aan de armen en de wees. Rechtvaardig de verdrukte en de armen. Dan vraagt u zich misschien af waarom de wees en de verdrukte genoemd worden. Eenmaal genoemd worden en de armen tweemaal. Maar dat is niet zo moeilijk te verklaren. Want de armen en de wees is er maar één. Namelijk de wees. En die wordt geacht arm te zijn. Ja, waar halen kinderen dan hun bezittingen vandaan? Hun rijkdom, eventueel. Hun eten, noem maar op, wat dan ook. Krijgen ze van hun ouders. Maar als ze wees zijn, hebben ze geen ouders. Dus daar zit je meteen in de problemen. Dus de arme, namelijk de wees. En vervolgens rechtvaardigt. Maar je ziet toch wel dat dat hetzelfde is als recht doen aan het begin van het vers. Dus twee gelijke zinnetjes, hè? Parallelisme. Rechtvaardigt de verdrukte en de armen. Maar het zal duidelijk zijn dat deze laatste arme, die verdrukte is die daar genoemd wordt. Kortom, als ik het zo eenvoudig mogelijk zeg, dan staat er, doet recht aan de armen en doet recht aan de verdrukte. Waarna vervolgens ook die twee zinnen weer tot één in elkaar lopen, want waarom zou de wees niet de verdrukte zijn. Waarna de volgende vraag is, wie is de wees? De wees is iemand die zijn vader dan wel, zijn moeder dan wel allebei is kwijtgeraakt. En als dat niet de beschrijving is van eerste plaats Israël en vervolgens van de volkeren in het algemeen, de mensheid in het algemeen, dan weet ik het niet meer, hè. Dat is toch de beschrijving. In ieder geval geldt dat de hele wereld, de hele schepping, zijn vader is kwijtgeraakt. Afgesneden is van de vader, degene die het leven geeft immers. En wat de moeder betreft, de moeder duidt gewoonlijk op de aardse afkomst van de mens. Moeder is ook altijd het volk waaruit men is voortgekomen. En de gedachte is dan, in ieder geval van Israël, want het wordt meerdere malen gezegd, dat het zijn binding met het oorspronkelijke Israël verloren heeft, dat het daarvan is afgesneden. Want het oorspronkelijke Israël was Ami, maar het Israël wat we inmiddels kennen is Lo-Ami. Heeft daar geen deel aan, heeft daar geen erfenis aan, enzovoorts. En Israël wordt dus beschouwd als wees. Daarnaast trouwens ook als weduwe. Het woord ontbreekt hier, maar het had er net zo goed kunnen staan. En dan betekent het weer dat Israël de vrouw haar man verloren heeft. Komt hetzelfde neer. Het zijn algemene Bijbelse gedachten, en vandaar ik ze maar even noem, zonder ze verder te illustreren. Er staat dan, doet recht de armen en de wezen, rechtvaardig de verdrukte en de armen. Dat komt allemaal op hetzelfde neer dus. En dan verlost de armen en de behoeftigen. En in dit derde geval is de armen dus de behoeftige. Arm wil zeggen dat hij weinig bezittingen heeft. Behoeftige wil zeggen dat hij bezittingen nodig heeft. Dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn, hè? Je kunt arm zijn en toch niks tekort komen. Maar een behoeftige is iemand die iets behoeft. Die heeft dus iets tekort. Te weinig. Kan niet rondkomen of hoe heet zoiets. Hè? Dan zal hij wel arm zijn. Dus een behoeftige is wel een arme kennelijk. Maar een arme is nog geen behoeftige. Zodat we drie armen genoemd vinden. Namelijk de wees, de verdrukte en de behoeftige, en u begrijpt wel waarschijnlijk, dat het recht doen van vers 3, tweemaal zelfs in vers 3, dat het recht doen van vers 3 in de praktijk hetzelfde is als het verlossen uit vers 4. Verlos de armen. Oftewel, doet recht aan de armen, rechtvaardig de armen. Maar als de arme recht ontvangt en gerechtvaardigd wordt, wordt hij inderdaad verlost. En beschouw de armen maar dan gewoon als de zondaar uit Israël, dan wel uit de heidenen, het maakt me nou niet zoveel meer uit. Als hem hij recht ontvangt, op grond van geloof uiteraard, dan wordt hij ook daadwerkelijk verlost, dat is de bedoeling. En mocht het zo zijn dat u zegt van nou ik zie niet zitten dat het gelovigen zouden zijn, dan is het nog eenvoudiger, want hoe zou men dan de arme, oftewel de wees, de verdrukte, de behoeftige verlossen? Wat moet je doen om iemand te verlossen? Wat kun je alleen maar doen om iemand te verlossen? Hè? Nou ja, het evangelie brengen. Ze waren immers goddeloos, wetteloos, ze hadden geen onderwijs van God. Dat is wat ze nodig hebben. Ik weet wel, het zijn daar de oversten van het volk die daar als goddeloze of wetteloze beschreven worden. Maar het probleem is dat ze zelf geen kennis hebben van het woord God, de blijde boodschap ook niet kennen. Maar ze zouden juist die blijde boodschap moeten prediken aan degenen die dat nodig hebben. Aan de zondaar namelijk. Dat is waar Israël ook toe aangesteld was oorspronkelijk. Neemt u maar even aan Hosea 4, hè. Schrijf het maar op hoor, want ik kan het allemaal niet opzoeken, dan wordt het veel te laat. Hè? Maar denk u maar even aan Hosea 4. Mijn volk, want het was nog Ami, mijn volk gaat ten gronde, of ik weet niet meer precies hoe het er staat, doordat het geen kennis heeft. Ja. Mijn volk gaat verloren, staat er geloof ik in de Statenvertaling van. Doordat het geen kennis heeft, is 4 vers 4. Linkse bladzijde en rechtse kolom is onder het midden. Hosea 4 vers 4. Mijn volk gaat verloren dat er geen kennis heeft. Ik zou het toch op moeten zoeken, want ik moet er nog wat verder lezen. Bij nader inzien. Dat had ik net nog niet in mijn gedachten, maar nu wel. Ezechiël, grote profeet, en dan Daniël, Hosea meteen. Hè? Dus dat is heel makkelijk te vinden. Niet vers 4, vers 6 dan. Goed. 4 vers 6. Mijn volk is, maar dat is hetzelfde als wordt. Dat mogen we zelf kiezen. Engelsen hebben dat probleem niet. Mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid. En zo was het ook. Mijn volk wordt uitgeroeid of afgesneden. Omdat het zonder kennis is. Dus het goddeloos. Zonder wet. Zonder woord van God. En dan staat er meteen, terwijl gij de kennis verworpen hebt, en dus het woord van God verworpen hebt, en dus de blijde boodschap verworpen hebt, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt, zodat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat is wat er staat eigenlijk. Hè? Ik heb u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En dan staat er nog een keer, terwijl gij de wet uw schots, zie wel, het woord, de onderwijzing van God, vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen, uw volgende generatie, vergeten. Zodat moeder en kinderen van elkaar gescheiden worden, en zo wordt het ook wees. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Het staat trouwens in vers 5, einde van vers 5, had ik ook moeten lezen. Ik zal uw moeder uitroeien. Zie je wel, dan wordt Israël wees. Wat het ook zou betekenen, doet er nou niet toe. Het is duidelijk dat als de moeder wordt uitgeroeid, wordt Israël wees. En daar gaat het nog om. Dat deze woorden uit Psalm 82 precies op passen. En hebben we weer gesproken over priesterschap. Maar de gedachte is namelijk deze, dat priesters geacht worden het woord van God te onderwijzen. Nou is het vanzelfsprekend dat ze daartoe eerst zelf het woord van God moeten kennen en aanvaarden, om het vervolgens aan anderen te kunnen doorgeven. Taak van de priester is leren. En de Bijbel spreekt in Zacharia bijvoorbeeld, Maleachi, over een lerende priester. Een priester zou onderwijs moeten geven. En ik heb al vaker gezegd dat de priester betrokken is bij de rituelen in de tempel. Dat is natuurlijk wel waar, maar dat is niet hun belangrijkste taak. Bovendien waren er daarvoor veel te veel priesters. Het is zelfs denkbaar dat er priesters geweest zijn ooit, die ondanks dat zij wel wilden, toch nooit dienst hebben gedaan in de tempel, want het gebeurde door het lot. Ze werden door het lot aangewezen om dienst te doen. Er waren er daarvoor veel te veel. Want de algemene belangrijke taak van de priesters was het geven van onderwijs en daarmee, maar dat is hetzelfde eigenlijk, ook het handhaven van het recht. Want het woord van God en het recht, de wet dus in Israël, was precies hetzelfde. Schriftgeleerden waren dus per definitie ook wetgeleerden. En het waren de priesters die die wet ook zouden moeten hanteren. Het is weliswaar ook denkbaar dat degenen die geen priester zijn, toch schriftgeleerden zijn. Maar als het gaat om wetgeleerden in de zin van degenen die de wet moeten hanteren, dan zijn dat per definitie priesters. Dat is de taak van de priester. En het voltrekken van rituelen eventueel in de tempel of al wat ermee samenhangt, is daarmee niet in strijd, want het is precies hetzelfde. Per slotverrekening is het voltrekken van die rituelen niks anders dan het geven van aanschouwelijk onderwijs. Het is misschien wat oneerbiedig, maar ik noem de tempel ook wel eens het proeflokaal. Hè? Dan kreeg je les in de een of andere, dat heette vroeger fysica, dat bestaat niet meer, dus ik heb alles voor niks geleerd. Maar dan kregen wij fysica, heette dat. Natuurkunde, met name dan fysica. En dan kregen wij proeven die altijd mislukten. Zodat u ziet dat ik nooit veel geloofd heb van wat ze me toen hebben wijsgemaakt. En dat terecht, denk ik achteraf wel eens. Maar daar gaat het nou niet over. Maar dat was aanschouwelijk onderwijs. Was de bedoeling. Bij het proeflokaal van Israël ging het trouwens ook fout. Want als u leest wat voor offers er gebracht worden en hoe dat gedaan werd, blijkt dat er ook nogal wat mislukte. Maar goed, daar zullen we het dan nou verder maar niet over hebben. Maar het was gewoon geven van aanschouwelijk onderwijs. Voorbeelden. En dat is het dan. Maar de taak van de priester is het geven van onderwijs in het woord van God. En vervolgens is het zo dat Israël geroepen werd bij de uitocht uit Egypte. Toen God hen de wet gaf. Toen werd het geroepen tot koninklijk priesterdom. Dan wel priesterlijk koninkrijk, wat toch hetzelfde is in de praktijk. Maar God zei, hier heb je mijn woord en dan maak ik je priester. Niet alleen de priesters in Israël, maar ik bedoel nou, heel Israël zou priester zijn. Ten behoeve van en gericht op de heidenen, de overige volkeren. God gaf aan Israël zijn woord, want het bijzondere van Israël is dat hen de woorden God zijn toebetrouwd, zegt de Romeinen, de Romeinenbrief. God zegt, hier heb je mijn woord. En Israël heeft toen ook wel degelijk begrepen dat het de bedoeling was dat dat woord van God zou gehanteerd worden, zou gepredikt worden aan de heidenen. Want we lezen dat in Romeinen 2, of is het Romeinen 3, want dat kan ik zo gauw niet vinden. Maar daar lezen we namelijk dat Paulus aan Israël vraagt, wie is Israël? Wie is een Jood? Enzovoorts. En dan zegt hij, jullie menen leidslieden der blinden te zijn. Jullie menen een leidsman der blinden te zijn. En een onderwijzer aan de onwetenden. Nou, dat is het. Paulus de Farizeeër van huis uit wist het heel goed. En zegt ook dat Israël het zelf wist. De taak van Israël was om het woord Gods te prediken naar buiten. Terwijl we alle weten dat Israël zich aan het woord van God nooit wat gelegen heeft laten liggen. Tot in de dagen van de ballingschap. En toen liet men zich wel wat aan het woord van God gelegen liggen. Maar niet om daar de heidenen mee te dienen of om God mee te dienen. Maar om er zichzelf mee te dienen. Het werkt dus naar binnen toe. Ik heb het van de week ook uitgelegd dat juist het judaïsme, de Joodse cultuur en godsdienst, hen belet om te assimileren. Dat wil zeggen, het wordt in de praktijk gebruikt om de Joodse identiteit ook als volk te bewaren. Terwijl de bedoeling was dat hun Joodse of Israëlitische identiteit ook naar buiten gebracht zou worden, zodat ook heidenen deel zouden krijgen aan Israël. En dat is precies wat in de 1000 jaar het geval zal zijn. Omdat voorafgaand daaraan door Israël het evangelie gepredikt zal worden, Israël die priestelijke taak zal opvatten en inderdaad het evangelie zal prediken aan alle volkeren enzovoorts. Hij makende tot discipelen van de koning en priester, de Heer Jezus namelijk, zodat daardoor daaruit een Israëlitisch wereldrijk ontstaat. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zegt Daniël 2, dan dus aan Israël. En dat betekent ook dat de heidenen in die dagen mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte, een deel hebben gekregen aan Israël. Op net zo'n soort manier als wij trouwens nu, maar daar hebben we het nou even niet over. Zie? Zou naar buiten toe moeten werken, dat is de priesterlijke taak van Israël. Het onderwijs geven, dat wil zeggen het woord Gods bekendmaken aan degenen die het nodig hebben. Kortom, als er in vers 4 staat, verlos de armen en behoeftigen, ruk hem uit de goddeloze hand. Dat is de enige manier om dat te doen, prediken van het woord. Bovendien, als we onder goddelozen nog steeds net als in vers 2 verstaan de wetteloze in de zin van degene die geen onderwijs hebben ontvangen, dan zal duidelijk zijn hoe men die mensen zou verlossen. Als men zich bevindt in der goddeloze hand, in de hand, in de macht dus van degene die geen kennis hebben, wel, hoe verlost men die men daaruit? Wel, door hem te onderwijzen. En dat is ook wat er staat. Het is precies hetzelfde, maar nou ga ik het, doe ik er wat lang over natuurlijk. Maar het is precies hetzelfde als wat staat in Romeinen 10. Waar we de apostel Paulus vinden, 10 en 11 eigenlijk. Waar we de apostel Paulus vinden vanaf vers 1, dat hij zegt: ik bid voor Israël, jawel, maar niet voor een nationaal bestaan of wat dan ook. Maar ik bid voor hun zaligheid. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Maar wij alle weten dat God zelf tot de mens bidt, terwille van hun zaligheid. God bidt de mens, hè? Laat u met God verzoenen. Wel, als God de mens bidt om zich met hem te laten verzoenen, hoe zouden wij tot God bidden, opdat de mens met God verzoend zou worden? Het hangt namelijk niet van God meer af, maar het hangt af van die mens. Hoe bidden wij dus voor de zaligheid van een ander? Wat betekent dat dan in de praktijk? Wat kan het alleen maar betekenen? Het gebed dat ik tot God doe voor Israël is tot hun zaligheid. Wat dat concreet betekent dan, dat Paulus bidt dat God mensen zal uitzenden om aan hen het evangelie te prediken. En dat staat er ook. Ja, niet meteen in vers 1 en 2, maar wel in de rest van het hoofdstuk. Want dat is het hoofdstuk waar staat: al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Maar hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven zonder die hem predikt? Enzovoorts. En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden worden? Want daar komt het eigenlijk op neer. Kortom, geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De zaligheid is uit het geloof en het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Hoe wordt men dus zalig? Door het woord Gods te horen. En als wij bidden voor iemand zaligheid, betekent dat wij bidden dat die mensen om wie het gaat geconfronteerd worden met het evangelie. En Paulus zelf zegt nog een paar versen verder, maar dan is tenminste Romeinen 11... dat hij hoopt als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk te maken door enige uit hen voor Christus te winnen. En Paulus zelf was degene die dan ook de gelegenheid kreeg om zo af en toe het evangelie te prediken rechtstreeks aan de Joden. Nou, daar ging het om. Dat is ook waar hij voor bad. Meer valt er ook niet te doen.
Hij zei ook zelf: hoe zullen zij het weten als het niet verteld is?
Ja, dat is hetzelfde Romeinen 10. Of ja, Romeinen 10 is het nog. Stel de Romeinen 10, wat begint met: ik bid voor de zaligheid van Israël. Maar hoe zullen zij zalig worden zonder aan te roepen? Hoe zullen ze aanroepen zonder geloven? Hoe zullen ze geloven zonder dat hun gepredikt is? Enzovoorts. Kortom, zijn gebed is dat er maar zendelingen worden uitgestuurd naar Israël. Dat is de strekking van Romeinen 10. En dat is precies wat hier ook staat. Verlos de armen en de behoeftigen, rukt hem uit der goddelozen hand. Rukt hem uit de hand van de onwetenden. Uit de hand van degene die geen kennis hebben. Wel, breng hen die kennis. Ruk hen uit de handen van degene die het woord Gods niet hebben of kennen. Wel, breng hen het woord Gods dus. En dat is waar het om gaat. Maar nogmaals, dat is de taak van priesters. Het heeft dus met priesterschap te maken. Nou, gaan we weer verder hoor. Want over die goddelozen van vers 4 staat dan in vers 5: zij weten niet. Let op, er staat in vers 4: verlos de armen en de behoeftigen in het enkelvoud. En in vers 5 staat: zij weten niet. Dat is ineens meervoud. En daaruit blijkt dat het slaat niet op de armen en behoeftigen, maar op de goddelozen meervoud. Der goddelozen hand. Want die goddelozen weten niet. Het aardige is dat hier dus rechtstreeks verklaard wordt wat die term goddelozen betekent. Daarom heb ik met opzet voor deze keer zelfs het Hebreeuwse woord niet eens genoemd. Voor goddelozen. Maar ik zei ervan, dat betekent zoveel als wettelozen. In de zin van, ze hebben geen onderwijs ontvangen, ze kennen het woord God niet, Gods niet. Maar hier staat het gewoon: rukt hem uit de goddeloze hand. De vraag is dan, wat is er dan met die goddelozen? Nou, verzijf, zij weten niet. Ze weten niks, betekent dat, hè? Zij weten niet. Ze hebben geen kennis. En dan staat erachter en verstaan niet, maar voor zover ik weet zou er moeten staan en kunnen niet verstaan. Niet alleen dat ze niet verstaan, ze kunnen het ook niet. Ik weet niet waarom dat er niet zo staat, maar goed. Maar het zou er moeten staan. Zij kunnen niet verstaan. Dat is ook duidelijk ook. Omdat wij ook langzamerhand allemaal weten dat de mogelijkheid om het woord van God te verstaan slechts gegeven is aan degene die het woord van God eerst geloven. Dat is trouwens een algemeen principe. Het is geen woord wat je kunt verstaan zonder dat je een woord eerst gelooft. Ook als het woord niet van God afkomstig zou zijn, bedoel ik maar. Je moet het eerst aanvaarden, je moet het stellen, we gaan ervan uit dat het zo is, en dan kun je erin verdiepen en begrijpen. Maar als je er op voorhand van uitgaat dat het toch niet klopt, dan zal blijken dat je er ook geen inzicht in kunt krijgen. Eenvoudig omdat je de woorden die dan gesproken worden op voorhand verkeerd beoordeelt en in een verkeerd licht ziet. Dus zij weten niet en kunnen ook niet verstaan. Dat is hetzelfde trouwens als de beroemde en beruchte verharding of blindheid die over Israël zou komen. Dat is op grond van ongeloof. Dat is niet een blindheid waardoor men niet tot geloof kan komen. Dat is een blindheid waardoor men niet kan begrijpen. Maar die blindheid wordt veroorzaakt door ongeloof. Zo zit dat. En Paulus, als je later spreekt over zijn onwetendheid, zegt hij dat het gevolg was van zijn ongeloof. Ik weet niet meer waar het staat, maar zo was dat. Je hebt het door onwetendheid gedaan. In mijn ongeloof. Of in mijn ongelovigheid staat er dan letterlijk in de Statenvertaling. Want als je ongelovig bent, dan blijf je onwetend. Als je op voorhand bepaalde gedachten of een bepaalde spreker of een schrijver afwijst, zul je nooit verstaan wat de man te zeggen of te schrijven heeft. Dat is een onmogelijkheid. Vandaar dat je kinderen onderwijs moet geven meteen. Want kinderen zijn nog goed gelovig. En daarom gaat het onderwijs bij oudere mensen veel moeilijker, want die nemen niet zomaar alles aan wat een ander zegt. En bovendien hebben die hun sympathie en antipathie tegen bepaalde mensen enzovoorts. En dan werkt het niet meer. Hè? Dan kun je ze niks meer bijbrengen en zo werkt dat. Nou ja, laat maar zitten. Zij weten niet en kunnen niet verstaan, dus vers 5. Dat is wat ze niet doen. En dan de rest van het vers. Zij wandelen steeds in duisternis. Dat steeds is van belang. Niet zij wandelen in duisternis, ze wandelen steeds in duisternis. En dat steeds heeft te maken met van plaats tot plaats. Dat hoor je nog eens wat Nederlands ook. Steeds heeft te maken met steden en stad, een plaats dus. En steeds heeft in het Nederlands de betekenis gekregen van dat gaat altijd maar door. Maar dat is niet wat het echt betekent. Het betekent letterlijk van plaats tot plaats. Dus zij wandelen van plaats tot plaats in duisternis. Ja, na 350 jaar Statenvertaling is dat woord een beetje anders toegepast geworden, langzamerhand, maar zo is het nu eenmaal. Heen en weer dus eigenlijk, want dat is het woord wat we nu gebruiken. Gek is dat wij er, voor zover ik me kan herinneren, geen enkel Nederlands woord meer voor hebben. Dat was dit namelijk. Maar we zijn het anders gaan interpreteren en dan zijn we het woord kwijt, dus in zijn oorspronkelijke betekenis. Dus we zeggen, zij wandelen heen en weer in duisternis. Maar eigenlijk is het, zij wandelen van steden tot steden, van plaats tot plaats in duisternis. Kortom, zij zijn zwervers geworden. In overeenstemming met de legende van de wandelende Jood, maar daar zouden we het niet over hebben, want dat is geen Bijbelse literatuur. Maar hij zei, goed, laten we zeggen, in overeenstemming met wat gezegd werd tot Kain. Gij zult zwervende en dolende zijn over de aardbodem. En hier staat, zij wandelen heen en weer, van plaats tot plaats, in duisternis. Ze scharrelen dus maar wat rond eigenlijk, is de gedachte. Hè? Nergens naartoe. Wel samen, maar niet ergens naartoe. En dan staat er, dies, of daarom betekent dat zo eigenlijk, hè, dies wankelen alle fundamenten der aarde. Dat wankelen wil zeggen dat het uit de koers raakt. En er staat weliswaar aarde, maar ik hoop dat u ook ziet dat aarde toch niet met een hoofdletter vertaald is. Want dan zou het de naam zijn van iets, Maar zo'n naam bestaat niet in de Bijbel. De aarde is niet een planeet met de naam aarde. Dat is maar onzin. Gewoon alleen maar onzin. De planeet is een hemellichaam en de aarde is geen hemellichaam, maar de aarde is een aardslichaam. Het is de aarde zelf namelijk. Het is zo eenvoudig als wat. Ja, helemaal niet moeilijk. Dus de aarde is in principe in de Bijbel het droge land, maar het kan in de praktijk elk droog land zijn. Dat wil zeggen, dat hangt er vanaf waar het voorkomt. En als je het mij vraagt, ik geloof dat hier niet gedacht wordt aan de hele aarde in de zin van al het droge land. Ook niet in de zin van de aarde, namelijk alles wat onder de hemel is. Maar ik geloof dat het betekent de aarde, namelijk dat stuk land wat speciaal aan Israël was toegewezen. En ik geloof dus dat het echt om Israël gaat. Dat blijkt ook uit het verband met het noemen van Sela bijvoorbeeld in vers 2. En er komt er nog bij dat juist aan Israël het woord God zou worden gegeven. Maar Israël is het kwijtgeraakt. Als er al een volk goddeloos is in de zin van zonder wet, dan is het juist Israël. Aan hen was het gegeven, maar zij geloven het niet, hebben het verworpen en hebben nou geen kennis. Geen inzicht. Zij wandelen wel heen en weer, ook door de Bijbel. Al is het dan het Oude Testament. Maar zij kunnen niets verstaan. En ik heb al eens eerder gezegd, dat vind ik het opvallende van alle specifiek Joodse geschriften. Dat zij weliswaar dicht bij de waarheid komen, maar nooit de waarheid aanraken of begrijpen. Ik zeg het niet in hoogmoedig of zo, maar ja, het is nu eenmaal op grond van ongeloof. En daarom wankelen de fundamenten van het land. Heeft het land Palestina dan fundamenten? Is het antwoord weer nee. Want bij land moet je weer niet denken aan alleen maar dat platte stukje grond. Maar bij land mag je net zo goed, doen wij in het Nederlands ook, denken aan een land met alles wat erop en erin is. Het hele volk wat daarin thuis hoort namelijk. Zodat u maar weer ziet dat het Nederlandse woord land, hetzelfde als dit woord aarde, wordt door elkaar vertaald zelfs, dat het Nederlandse woord land precies dezelfde betekenis heeft als het woord Eretz uit de Bijbel. Namelijk, land kan zijn het land ten opzichte van de hemel, het land kan zijn het land ter onderscheiding van de zeeën, het land kan zijn het land ter onderscheiding van andere landen. Maar als er één land is in de Bijbel, is het land Israël, Eretz Israël. Nou, daarover gaat het. En daarmee gaat het niet alleen om land, maar ook om het volk wat erin thuis hoort. En alle grondslagen van de staat Israël, laat ik dat woord dan nu maar gebruiken, van dat land wankelen, zijn hun koers kwijtgeraakt. Alles ligt door elkaar. Vandaar dat het zo moeilijk is om antwoord te geven op de vraag van wie is dat land? Want er wordt wat over gediscussieerd hoor. Van wie is dat land? Hoe zal dat land tot stand komen? Hoe zal het hersteld worden? Hoe zal het wedergeboren worden? Hoe zal het verlost worden? Wel, alle fundamenten, alle grondslagen daarvan zijn hun koers kwijtgeraakt, wankelen. Dat wil zeggen, er valt nergens meer op te bouwen. Je kan pas weer gebouwd worden als men onderwezen is, als men wel weet en wel kan verstaan. En als men dus verlost is in de zin van vers 4, als men verlost is namelijk het woord van God ontvangen en bovendien geloofd heeft. Maar zolang het dat in ieder geval is, wandelen zij heen en weer in duisternis en dus in onwetendheid. Zodat u maar ziet dat het in duisternis zijn eigenlijk ook hetzelfde is als goddeloos zijn. Dit woord voor goddeloos zijn. Zonder wet zijn. En dus zonder licht zijn en daarom in duisternis zijn. Dan staat er vervolgens in vers 6, ik heb wel gezegd, gij zijt goden, en daar komt de uitdrukking weer terug, hè, die van vers 2, of van vers 1, goden. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden, en dan staat er, en ik heb ook gezegd, gij zijt allen zonen, er staat kinderen in de vertaling, maar dat is een misverstand. Gij zijt allen zonen des Allerhoogsten, want de Allerhoogste is God, en zijn zonen zijn dus goden. Hetzelfde. Het wordt hier gewoon verklaard. Hè? Gij zijt goden. Oftewel, gij zijt allen zonen des Allerhoogsten. Maar er staat, hoewel gij zonen des Allerhoogsten zijt, nochtans, vers 7, zult gij sterven als Adam. Want een bestaat niet en mens, dat is gewoon Adam, want dat staat hier in het Hebreeuws wel. De vertaling met een mens is niet verkeerd hoor, maar als je er maar bij denkt aan Adam. Gij zult sterven als Adam. Dat is opmerkelijk omdat Adam ook de eerste mens was en dus de eerstgeborene. En hem werd dus niet alleen koningschap toegezegd, want dat gebeurde, maar tegelijkertijd uiteraard ook priesterschap. Want ook dat komt normaal gesproken toe aan de eerstgeborene. Maar dat was een eerstgeborene die ook koningschap en ook priesterschap had ontvangen en hij stierf. Zodat je geen enkele reden hebt om je vertrouwen te stellen in wat hier staat, gij zijt goden. Want we kennen één zo'n God, dat was dus Adam. Een zoon van de Allerhoogste, de zoon van God wordt hij immers genoemd. Indirect, maar niettemin wordt hij zo genoemd in Lucas 3, Adam, zoon van God. Maar hij is wel gestorven. Dus dat geeft geen enkele garantie, die uitdrukking. Omdat de term goden gebruikt wordt voor koningschap en voor priesterschap ook in de eerste plaats. Dus nochtans zult ge sterven als mens en als een van de vorsten zult gij vallen, zodat je maar weer ziet dat mijn verklaring over Adam, de mens, inderdaad correct is. Er wordt gedacht aan vorsten, aan hen aan wie macht toebedeeld is. Maar hoewel gij goden zijt, zult gij sterven. En dan wordt het tijd om even wat schriftplaatsen op te zoeken. En dan zou ik u in de eerste plaats mee moeten nemen naar Exodus 22. Ter illustratie van die term goden. Exodus 22 is dat. Vers 8. Waar staat, indien de dief niet gevonden wordt, zo zal de Heer des Huizes tot de goden gebracht worden. Nou, hoe breng je de Heer des Huizes tot de goden? Dat kan alleen als met die goden bedoeld wordt, degene die de macht hebben. En hier, aangezien het hier gaat om wetten en het handhaven van het recht, zijn die goden dus de rechters. Maar de rechters, degene die recht spreken, zijn de priesters. Dus er staat goden. Maar in elk geval is het de aanduiding van de priesters. Kan niet missen. En zo leer je zo'n woord. En leuk is dat, hè, dat we dat doen zonder Hebreeuws woordenboeken, concordantie of wat ook. Hè. Kan, hè? Ja. Hij zal tot de goden, namelijk tot de priesters, gebracht worden. U vindt hetzelfde trouwens ook in 21 vers 6, als ik me goed herinner. Bladzijde terug. Ja. Exodus 21 vers 6, zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, etc. Daar zullen we het verder ook niet over hebben, maar hier staat het woord goden ook voor. Degene die recht spreken, gaat om de wet. Gaat namelijk om een slaaf die in het sabbatjaar, in het zevende jaar vrijgelaten zou moeten worden. Maar nou wil de slaaf niet vrijgelaten worden, hij wil zijn heer uit vrije wil blijven dienen. Wel, dat kan wel, maar aangezien het een juridische aangelegenheid is, moet het bekrachtigd worden. Tegenwoordig zouden wij naar de notaris gaan voor zulke grappen. Maar hier gaat het, via de wetgeleerden, uiteraard. Maar het zijn priesters per definitie, maar ze worden als goden aangeduid. Er zit natuurlijk nog wat anders dan vast vanwege de typologie van het vers. En ook dus aan het woord goden, maar daar gaat het nou niet om. Goden zijn dus priesters. En dan nog verder terug, hoofdstuk 7, vers 1. Exodus 7, vers 1. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie ik heb u tot God gezet. Over Farao en Aaron, uw broeder, zal u profeet zijn. Soms denk je dat het omgekeerd is, wat hier staat. Soms denk je dat Mozes de profeet is en Aaron de priester. Maar hier staat andersom. Mozes is God, namelijk priester. En Aaron is profeet. Dat maakt niks uit dat het omgekeerd is. Het bewijst alleen maar, en ik heb dat heel vaak al gezegd. Het bewijst alleen maar dat Mozes en Aaron als eenheid beschouwd worden. Die zowel koning als priester en profeet zijn. Samen. Hoewel ze verschillende functies vervullen. Maar samen zijn ze immers Melchizedek, hè? Dat is het verhaal eigenlijk. Hè? Maar waar het maar om gaat is dat het woord God hier op Mozes van toepassing gebracht wordt. In ieder geval een leviet. Feitelijk ook de eerstgeborene in de zin van dat hij de leiding krijgt over Israël. En hier wordt hij inderdaad als God aangeduid. En God heeft me hier terecht met een kleine letter geschreven dan in het Nederlands. Dus het mag geen probleem zijn, maar het blijkt dat het woord God dus gebruikt wordt, juist en vooral in de betekenis van priester. Waarna wij terechtkomen in het Nieuwe Testament, namelijk in Johannes 10, die moet ik wel aanhalen, omdat daar letterlijk Psalm 82 geciteerd wordt. Johannes 34, nee, dan zeg ik het verkeerd, Johannes 10, vers 34. Want in vers 33 staat dat de Joden tot hem zeggen: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, namelijk omdat gij mens zijnde uzelf God maakt. En dan zegt de Heer in vers 34, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Want het punt is natuurlijk, we hebben het al gezien, dat in Psalm 82, want daar wordt naar verwezen, dat in Psalm 82 vers 6 gesproken wordt over goden, maar er wordt achter gezegd van die goden: nochtans zult gij sterven als mens. Men vindt daar dus goden genoemd die mens blijken te zijn, met alle consequenties van dien. En in Johannes 10 vinden we een mens die God blijkt te zijn, met alle consequenties van dien. Daar is natuurlijk in de eerste plaats overeenkomst, en in het argument wordt dat ook gebruikt. Want de Heer zegt, kijk eens, in Psalm 82 worden mensen aangeduid als goden. Wel, het is dus niks verkeerd als ik zeg dat ik God ben. Hangt er alleen maar af van welke inhoud je aan het woord geeft. En dat zou je uit de context of uit het verband waarin het gezegd wordt moeten halen. De uitspraak op zich is in ieder geval niet een onrechte. Maar wat er nog achter ligt is dit. Dat diegenen die dit allemaal tot hem zeggen, daarvan zegt hij: ja, jullie zelf worden in de Bijbel, in het Oude Testament dus, aangeduid als goden in Psalm 82 vers 6. Nochtans zul je sterven. Dat zegt die Heer er hier niet bij. Maar als ze de moeite zouden nemen om die tekst op te zoeken in hun wet, in hun onderwijzingen, en dat is dan in dit geval Psalm 82. Als ze de moeite zouden nemen om het op te zoeken, zouden ze daar tot ontdekking komen, niet alleen dat ze in die zin goden zijn, maar ook zouden sterven. En andersom, de Heer Jezus was mens, maar hij zou blijken God te zijn, dat kan dus ook. Maar dat heeft ook alle consequenties in zich, want dat betekent namelijk niet alleen dat hij naar de hemel zou gaan, maar meer nog, hoge priester zou zijn. Want de term goden in Psalm 82 en in Exodus en waar dan ook maar, heeft in ieder geval nadrukkelijk de betekenis in zich van priesters. Als de Heer dus zich hier noemt God of de Zoon van God of God zijn Vader noemt, en hij zich daarmee zelf tot God verklaart, zou ook eens gedacht moeten worden aan dat hij dus verklaart dat hij hoge priester is, of priester is naar de ordening van Melchizedek, daar komt het op neer. Of althans, hij zou dat zijn, hè? Want daar gaat het om. En daarmee zijn we meteen binnen het verband van het Johannesevangelie terechtgekomen, want de gedachte van het Johannesevangelie is immers, heb ik er straks al gezegd, dat de Heer Jezus God is, maar bovendien hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En verder is het zo dat als we de bekende Hebreeënbrief er weer eens naast leggen, want dat doen we altijd bij Johannes, dan lezen we in Hebreeën: want elke hoge priester, wie het ook is, maar elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Hij moet dus mens zijn. En uit wil ook, heeft ook de betekenis in zich van op grond van. Niet te midden van iets uit, maar ook op grond van kan het betekenen. Zo dat betekent niet alleen hij is uit de mensen, omdat hij tussen de mensen was, maar dat betekent ook, hij is mens en daarom alleen kan hij hoge priester zijn. Op grond van het feit dat hij mens is, wordt die mens uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat is Hebreeën 5 vers 1 en dat beschrijft de positie van de priester in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder. Nou, in dat licht is het helemaal duidelijk dat Psalm 82 spreekt over de Heer Jezus. En het is bovendien zo dat de Heer deze psalm meteen in verband brengt met zichzelf en zijn tijdgenoten. Want zijn tijdgenoten, met name deze schriftgeleerden of wetgeleerden, zijn degene die in duisternis wandelen, die de wet niet hanteren, die onterecht oordelen. En hij is degene die inderdaad geroepen is of zou worden tot het hoge priesterschap, maar dan naar de ordening van Melchizedek. Omdat hij God en mens is, beide. Daarom zegt de Heer in Johannes 10 vers 34, is er niet geschreven in uw onderwijzing, Want anders zoek je het in de boeken van Mozes. Is er niet geschreven in Psalm 82, vers 6, ik heb gezegd, gij zijt goden. En hij zegt, indien diegene goden genaamd, indien de wet diegene goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, dan weet je weer wat goden zijn. Goden zijn namelijk priesters, dat blijkt in Exodus. Hier staat, goden zijn degene tot welke het woord Gods geschied is. Let wel, niet tot welke het woord Gods alleen maar gesproken is, maar tot welke het geschied is, dat is meer dan dat. De gedachte is dan ook dat men niet alleen het woord ontvangen heeft met de hand, maar dat men het ook ondergaan heeft, dat is geschieden. Hè? Dus diegenen worden goden genoemd die het woord Gods ontvangen hebben. En daarmee zijn het uiteraard, maar dat wisten we natuurlijk al wat langer, gelovigen. Degene die het woord Gods ontvangen hebben in de zin van degene die zich door dat woord hebben laten onderwijzen. En juist om die reden is de Heer Jezus ook God, ook in die lagere betekenis van het woord. Omdat hij degene is tot wie het woord Gods geschied is. Sterker nog, dit is het Johannes Evangelie. Sterker nog, hij is het woord Gods. En dus God. Hoe dan ook, er is niks onrechtmatigs in het feit dat de Heer verklaart God te zijn. In de eerste plaats niet in de hoogste betekenis van het woord, maar in de tweede plaats ook niet in de iets lagere toepassing. En waar het om gaat is dat, dat degenen die hem hiervan beschuldigen van godslastering, dat juist van hen gezegd werd oorspronkelijk dat zij goden zijn, maar nog maar omdat zij de kennis verworpen hebben, zal ik maar zeggen, omdat zij het woord Gods verworpen hebben, alsnog zullen sterven als mens. En dat is vers 7 van Psalm 82. Nochtans zult gij sterven zoals Adam. En daar heb je er dus nog een die gesteld was tot koning en priester, maar die niettemin stierf. En zijn dood was het gevolg van ongeloof. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat hij een ongelovige was, maar wel dat zijn dood gevolg was van die daad van ongeloof in ieder geval, die in eerste instantie in verband met Adam vermeld wordt. En daar gaat het nou maar even om. Het gaat om het beeld wat we hier vinden. Daar zit meteen aan vast dat een gelovige, hoe dan ook, op een of andere wijze verklaard wordt God te zijn, een God te zijn, schrijf het dan met een kleine letter. Maar we weten, dacht ik ook wel, dat iemand die gelooft wedergeboren wordt en daarmee het leven van God ontvangt en daardoor der goddelijke natuur deelachtig wordt. Het is niet alleen maar een kwestie van wat goochelen met woorden, maar het is ook veel meer dan dat. Want uit deze uitdrukking uit Psalm 82 zou men dan toch moeten concluderen dat degenen die het woord Gods ontvangen en dus geloven, ook daadwerkelijk deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is in de eerste plaats onvergankelijk leven. En daarna ook krijgen zij deel aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort volgens 2 Petrus 1. Zie. Dat wil niet zeggen overigens dat we op grond van deze uitspraken ons zouden verheffen boven ongelovigen. Zo, want dat zijn gewone mensen, wij zijn goden. Dat is niet waar, wij zijn ook gewone mensen. En voor zover wij goden zijn, is dat omdat we door genade het leven Gods hebben ontvangen. Maar bovendien omdat wij als zonen niet alleen het leven hebben ontvangen, maar als zonen ook priesterschap hebben ontvangen en daarmee een dienende taak hebben ontvangen. Want God is degene die staat in de vergadering Gods, te midden der goden. Maar het midden is nog altijd hij. Er wordt ook van de gelovigen verwacht, ondanks deze aanduidingen, dat hij zich onderwerpt aan God en zijn woord en zijn wil. Want juist op die grond wordt hij als God aangemerkt en wordt hij als verantwoordelijke, dat is een zoon, hè, als verantwoordelijke en dus als zoon aangesteld. En wat vers 6 dus zegt, is dat Israël of de Israëlieten, of hoe je dat dan maar noemt, diegenen nou die oorspronkelijk geroepen waren tot koningschap en priesterschap, inderdaad zullen sterven. Ondanks hun roeping zullen geoordeeld worden en ondanks het feit dat ze vast zijn, zullen zij vallen. Nochtans staat er, zult gij sterven als Adam en als een van de vorsten zult gij vallen. Dat is wat in de toekomst gebeurt. En wanneer dan? Dan zijn we weer bij het laatste vers. Wanneer God zal opstaan, wanneer de echte God, die met de hoofdletter, die anderen zijn geen onechte hoor, zo bedoel ik het niet, maar wanneer de echte God, de hoogste God, de allerhoogste, leuk hè, dat dat woord dan ook in vers 6 gebruikt wordt, wanneer de allerhoogste, want er zijn ook mindere goden, Wanneer de Alleroosten zal opstaan, dan zal hij inderdaad dit oordeel brengen. En dan zal hij het aardrijk, en dus in de eerste plaats weer Israël oordelen, het land oordelen. En vervolgens ook alle andere naties en die aan zich onderwerpen. En dan ontstaat de situatie waarvan gezegd wordt dat iedereen de Heer zal kennen. En dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Dat ieder mens onderwezen zal zijn in het woord Gods. Maar vooral, maar het is hetzelfde. Maar vooral deel zal hebben aan de Christus, aan het leven van de Christus zelf. Waarbij ongetwijfeld ook in vervulling gaat wat er staat in Colossense. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat is waar deze psalm over spreekt. Wie iemand ook is, of hij nou Jood is of wat dan ook, maakt niks uit als hij het woord van God niet kent. Hoe hoog hij ook is, wel hoe hoger hij is, hoe dieper hij zal vallen. En daarom is het oordeel van Israël ook, staat er een dubbel oordeel. En dat komt omdat Israël te midden van de volkeren eerst geboorterecht heeft gekregen. Een hoge positie heeft ontvangen, als goden wordt aangeduid, als koninklijk priesterdom. Maar als het geoordeeld wordt, zal het weliswaar, zal het een dubbele deel kwijtraken. Dat wil zeggen, het zal dubbel geoordeeld worden en net als elke willekeurige andere zondaar of ongelovige geoordeeld worden. Goden zijn er wel, maar het zijn alleen diegenen die deel hebben gekregen aan het woord en het leven van God. En zij zijn degenen die dat koninkrijk waarover vers 8 dan spreekt, inderdaad met Christus zullen werven. Amen. Zullen we danken. Trouwe Engelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. We danken u. Ze mogen weten dat we der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn, omdat we het leven van u hebben ontvangen, omdat we uw woord hebben ontvangen, omdat we uw geest en uw adem hebben ontvangen. Want u bent het geweest die in ons geblazen hebt, dit woord. We danken u dat we van u mochten ontvangen, niet alleen dat leven, maar ook alles wat daarbij behoort. Ze mogen weten gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En ook mogen weten dat die zegening en die erfenis ook in de hemel voor ons bewaard wordt. We danken u dat we uit mogen zien, ook naar het tijdstip waarover ook deze psalm sprak. Het tijdstip waarop Michael zal opstaan. Het tijdstip waarop de koning in heerlijkheid zal verschijnen en zijn positie aan de rechterhand Gods ook zal openbaren aan deze wereld en Israël en de volkeren aan zich zal onderwerpen. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat eenmaal en zelfs binnen afzienbare tijd definitief recht gedaan zal worden. Dat onrecht uit de wereld zal verdwijnen en dat de goddeloze ook uit de wereld zal verdwijnen. Dat de grote tegenstander geoordeeld zal worden en zal vallen. Maar we danken u, Vader, dat wij hem mogen kennen die deze overwinning reeds tot stand gebracht heeft in het verleden en die in de toekomst die overwinning ook zal tonen in alle kracht en heerlijkheid in de toekomst. We danken u, Vader, dat wij reeds nu deze Heer en Heiland mogen kennen. Dat we verbonden zijn met hem, onze Heiland, de levende God en onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat we in hem leven en in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. We danken u dan ook, Vader, dat we aan zijn hand mogen wandelen. En dat u gezegd hebt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En gezegd hebt, mijn oog zal op u zijn. We danken u ook, Vader, dat u gezegd hebt, houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. We danken u daarom dat we aan uw hand mogen wandelen in het volste vertrouwen dat u ons zult brengen waar u ons hebben wilt. Wij danken u daarom dat we ook deze middag uw woord mochten openen en onze blik weer mochten richten op onze Heiland, in wie de overwinning tot stand gebracht is. Onze Heiland die gesteld is in de hemel zelf, in het binnenste heiligdom, en die gekroond is met eer en heerlijkheid in afwachting van de openbaring daarvan. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Amen.